De Heere God leert in zijn woord dat elk schriftwoord is geïnspireerd en nuttig is om te onderwijzen, van te leren. En de nieuwe Bijbelvertaling heeft dat heel mooi vertaald in 2 Timotheüs 3 vers 16. Dat lees ik even voor uit de NBV dan. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en op te voeden tot een deugdzaam leven. Nou, daarom ook werk ik persoonlijk erg van houd om af en toe eens het Oude Testament te openen. En eigenlijk is het ook iets wat ik eigenlijk de laatste jaren steeds meer doe. En je ontdekt dan uit het Oude Testament ook heel veel lessen die voor ons als Nieuw Testamentische gelovigen zeg maar ook heel relevant, heel belangrijk zijn. Nou, het woord van God zegt dus duidelijk dat elke schrifttekst gebruikt kan worden om onderricht te geven, om dwaling te weerleggen of fouten te weerleggen of op te voeden. Nou, dat zijn natuurlijk nogal wat dingen. Als je ze opnoemt, dan klinkt het niet, maar als je erover nadenkt, dan zijn het heel wat dingen. En de laatste tijd word je bijvoorbeeld veel, wist ik persoonlijk, geconfronteerd met allerlei opvattingen. Allerlei mensen die proberen, ook naar onze website bijvoorbeeld, probeer je allerlei dingen voor te leggen. En jullie zouden dit moeten preken, jullie zouden dat moeten brengen. En nou ja, je wil niet weten wat voor mailtjes je af en toe ontvangt daarover. En als we dan zo'n een tegenwerping daartegen maken vanuit de Bijbel, wordt er al snel geroepen. Ja, maar als je vanuit iets, vanuit het Oude Testament aanvoert, of als je uit die brief van Paulus aanvoert, dan is dat niet van toepassing op de gemeente, of ja, dat is voor Israël, en de evangelie is voor Israël. Maar Paulus zegt dus in een van zijn laatste brieven iets heel anders, wat we dus net lazen. Elke schrifttekst kan gebruikt worden tot onderwijzing of onderricht, en dat beaamt ook wel iedereen. Maar zodra het gaat om dwaling, of om te weerleggen van fouten bijvoorbeeld, dan opeens gelden er andere regels blijkbaar. Maar dat terzijde, vanavond willen we verder gaan met Haggai. Zo snel gaan we ook niet. Nou, eerst even kort inleidend. De naam Haggai betekent feest of festival. En hij was bij de eerste groep van gevangenen die terugkeerden uit de Babylonische ballingschap na 70 jaar. Het is zelfs mogelijk, volgens sommigen, dat hij geboren was in Juda. En vervolgens weggevoerd is als kind of als jong persoon. Dat dus nu heel erg op leeftijd was toen hij terugkeerde. En hij hoort bij de laatste drie van de kleine profeten, Haggai, Zacharia en Malachi. En zij profeteerden alle drie na de ballingschap. Nou, Haggai en Zacharia worden allebei genoemd in Esra. Esra 5 vers 1. Maar de profeet Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo, traden bij de Judeërs die in Juda en Jeruzalem woonden als profeten op in de naam van de God van Israël. En dan gaan we ook even naar 6 vers 14. De oudsten der Judeërs bouwden voorspoedig voort tijdens het profeteren van de profeet Haggai en van Zacharia, de zoon van Iddo. Zij voltooiden de bouw volgens het gebod van God, de God van Israël, en volgens het bevel van Kores, Darius en Artaxasta, koning van Perzië. En ze waren met het huis gereed tegen de derde dag van de maand Adar, en wel in het zesde jaar van de regering van koning Darius. Dus in Esra wordt Haggai ook genoemd en ook Zacharia. Nou, de ballingschap lezen we over in het begin van Haggai, in het eerste hoofdstuk. Vanaf vers 1 tot en met 2 vers 1. Nou, als het goed is, hebben we dat gelezen. Ik wil toch vanavond lezen. Haggai 1 vers 1. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van die maand, kwam het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Shealtiel, de landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, aldus. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd des Heren, de tijd dat des Heren huis herbouwd worden. En het woord des Heren kwam door de dienst van de profeet Haggai aldus. Is het voor u de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere der Heerscharen, bedenk wat u wedervaren is. Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald. Gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werd. Gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werd. Gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werd. En wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere der Heerscharen, bedenk wat u wedervaren is. Beklimt het gebergte, haalt hout en herbouwt dit huis. Dan zal ik er welgevallen aan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit. En toen gij het binnengehaald had, blies ik erin. Waarom dat, luidt het woord des Heeren der Heerscharen, om mijn huis dat verwoest ligt, terwijl gij draaft ieder voor zijn eigen huis. Daarom heeft de hemel voor u de dauw ingehouden en de aarde haar opbrengst. Ook riep ik een droogte over het land en de bergen, over het koren, de most, de olie en wat de aardbodem voorbrengt, over mens en dier en alle arbeid der handen. Toen hoorden Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks naar de stem van de Heere hun God, en naar de woorden waarmee de Heere hun God de profeet Haggai gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. En Haggai, de bode des Heeren, zeide, krachtens de boodschap des Heeren tot het volk, ik ben met u, luidt het woord des Heeren. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van al het overblijfsel des volks, zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Heere der Heerscharen, hun God, op de 24e dag van de zesde maand in het tweede jaar van koning Darius. Nou, we lezen hier dus over de mensen die teruggekeerd waren uit de Babylonische ballingschap, met andere woorden de 70 jaar durende ballingschap voor het tweestammenrijk van Juda en Benjamin. Nou, in het begin van het boek Esra kun je lezen dat Kores, de koning van Perzië, de oproep doet aan iedereen die tot enig deel van Gods volk behoort. Zijn God zij met hem en hij trekken op naar Jeruzalem. En dat staat in Esra 1 vers 3. Nou, de Joden die teruggegaan waren, hadden hoge verwachtingen van hun terugkeer. In Haggai 1 vers 9 lazen we, je hebt op veel gerekend, maar het liep op weinig uit. Ze hadden dus op veel gerekend toen ze terugkeerden. De profetie maakt ook duidelijk waarom er geen zegen meer lag op het volk. Want ze lieten het huis van God voor wat het was en maakten zich drukker om hun eigen weldoortimmerde huizen, staat er, oftewel hun eigen luxe. Hun eigen leuke huisjes waren belangrijker dan de tempel. Nou, de Heere spoort dan ook door Haggai de mensen dus aan om de tempel te herbouwen. En God zag dat de mensen met veel inzet druk bezig waren toen ze terugkeerden uit de ballingschap om hun eigen huizen te bouwen. Ze hadden wel gebouwd aan de tempel, maar die bouwen stil komen te liggen. Nou, het land waren ze aan het inzaaien, ze waren druk met hun eigen zaakjes. Maar de tempel was een ruïne. En daarom ook dat de Heer dus moest spreken door Haggai. Men was in eerste instantie dus wel begonnen met de bouw. Maar de tegenstand van de bewoners in Israël was dus de oorzaak dat het werk stil was komen te liggen. 16 jaar voordat Haggai begon met profeteren. En volgens sommigen 42 jaar. Het is net even hoe die jaartallen tegen elkaar aanzetten. Dat is natuurlijk toch altijd wel lastig. Want het gaat over 600 zoveel jaar voor Christus. Dus. Maar goed. Ze hadden dus een tijd lang het gewoon laten liggen. God had, ondanks dat hij ze dus terug had gebracht in Israël, nog steeds geen plaats bij zijn volk. Zijn woning was niet klaar. Dus er was geen plek voor hem. Het was dus ook niet zomaar waarom God geen zegen meer gaf aan ze. Het was omdat ze God geen plaats gaven. En hij kon niet onder zijn eigen volk wonen, omdat er geen plaats voor hem was gemaakt door ze. Er was geen ruimte gemaakt voor ze eigenlijk. De profetie van Haggai heeft dus ook effect, en we hebben het ook gelezen. Het volk gaat verder met de herbouw. En ze beseffen ook dat ze iets noodzakelijks hebben verzuimd. De bouw van de tempel, de afbouw zeg maar, duurde daarna nog ongeveer 4 jaar. En van het tweede regeringsjaar van Darius, toen ze begonnen, dat was de koning van de Persen, tot in het zesde jaar van zijn regeerperiode. En dat kun je nagaan in Esra 6 vers 15. Dat hoef je niet te lezen, dat zijn alleen maar data en zo. Nou, de kleine kolonie van teruggekeerde Joden had, zoals we zagen, het dus best heel zwaar. Ze leden onder droogte, ziekte, er was misoogst, ze hadden het koud, ze hadden geen kleding. Het zat allemaal echt niet mee daar. Maar het was dus wel te wijten aan hun eigen ongehoorzaamheid. Dan lezen we even hoofdstuk 2, vanaf vers 5 tot 10. Maar nu, wees sterk, Zerubabel, luidt het woord des Heren. En wees sterk, Jozua, de zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, al gij volk des lands, luidt het woord des Heren. En gaat aan het werk, want ik ben met u, luidt het woord van de Heren der Heerscharen. Overeenkomstig het woord dat ik u beloofd heb toen gij uit Egypte uittoogt en mijn geest in uw midden stond. Vreest niet. Want zo zegt de Heere der Heerscharen. Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Voor mij is het zilver en van mij is het goud, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Heere der Heerscharen. Op deze plaats zal ik heil geven, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Nou, Haggai noemt dus drie redenen waarom ze de tempel moesten herbouwen. De eerste is dat het redelijk is dat de geestelijke zaken, dus God in dit geval, voor hun eigen materiële zaken gaan. En dat God zeker zal zegenen als ze de opdracht van hem doen, en dat er dan ook weer vrucht op het land zal zijn en de droogte zal stoppen. Hij zal weer de dauw en de regen geven. Nou, hoe kun je als mens van God verlangen dat hij zegen geeft over een leven, wat ze daar deden, wat materialistisch en egocentrisch was. Ze waren bezig met hun eigen huizen, ze waren bezig met hun eigen akkertjes, maar de tempel was een ruïne. Nou, wanneer we hem dus niet willen kennen en dienen, zou hij dan omkijken naar ons? Dat is een les die we daar kunnen leren. De tweede reden is dat deze tempel groter en mooier zal zijn dan alle anderen. Daar kom ik straks even op terug. En de derde reden, dat door Gods zegen de herbouw snel voltooid zou worden en het werk lichter zou zijn. Nou, dat hebben we ook al gezien, het duurde maar 4 jaar, toen was de tempel klaar. En nu even naar die tweede reden, de tempel zal groter en mooier zijn dan alle anderen. Maar de tempel was helemaal niet groot. Hij was ongeveer 60 el hoog en 60 el breed. Nou, dat is ongeveer 26 bij 26 meter. Dus dat is helemaal niet zo'n grote tempel. En zeker dus niet zo groot of indrukwekkend als bijvoorbeeld de tempel van Salomo. En ook niet zo mooi, want die van Salomo werd van cederhout uit de Libanon gemaakt. Maar hier werd het hout gewoon lokaal gekapt. En dat hadden we gelezen in Haggai 1 vers 8. Er staat de opdracht om gewoon hout uit de bergen te halen. Dus het was gewoon, nou ja, ten opzichte van wat Salomo dan gebouwd had, was het maar een goedkoop spul. Hout van de gamma zouden we tegenwoordig moeten zeggen. Maar het was dus gewoon lokaal hout. God vroeg dus ook aan Israël helemaal niet om veel te investeren. Niet anders dan de eigen arbeid en wat lichamelijke inspanning. Dat was wat hun vroeg. Het hout stond daar gratis te groeien. Dan konden ze zo kappen. Ze moesten alleen die inspanning leveren. Nou, sterker nog, de kosten die ze maakten, de eventuele kosten, werden vergoed door Darius, de koning van de Perzen. En toch zou God het dus met vreugde aanvaren, omdat God het echt niet om geld of goed vraagt, maar om een hart wat op hem gericht is. Als de mensen met liefde voor hem bouwden aan zijn huis, dan zou deze tempel door hem dus met vreugde aanvaard worden en hij zou het zegenen. Dat was de belofte die hij gaf. Nou, het volk deed dus wat hun voorouders generaties lang niet meer hadden gedaan. Ze gehoorzaamden God. Daar was de ballingschap ook om begonnen. De ongehoorzaamheid was de reden dat ze 70 jaar naar Babylonië moesten. En nu werden ze dus wel gehoorzaam aan de Heer. En eigenlijk was het dus gewoon in feite een bekeringsdaad van het volk. Ze keerden als overblijfsel van het volk Israël weer terug naar het land. En nu keerden ze weer terug naar God door zijn tempel te herbouwen. Door hem weer een plaats te geven. Nou, voordat Juda en Benjamin in ballingschap gingen, waren dus de 10 stammen al lang in ballingschap gegaan. Hè? En eigenlijk zeggen mensen nog steeds, die 10 stammen zijn nog steeds niet terug. Die zijn nog steeds in de verstrooiing, wordt vaak gezegd. Nou, daar wil ik een klein beetje op inzoomen. Ze werden overwonnen door Assyrië. Die 10 stammen, en verspreid in dat rijk. Dat wil zeggen, gedeeltelijk. Een deel van de bevolking bleef achter, en dan weten we ook wel, denk ik, dat bijvoorbeeld de Samaritanen ontstaan zijn uit het volk wat achterbleef, En andere volken rondom, dat vermengde zich. De Samaritanen bestaan nog steeds. Ik heb de laatste keer een stukje over gelezen, ik geloof dat er een paar honderd zijn. En ze houden nog steeds de vijf boeken van Mozes. Dat is het enige wat ze doen. En ze aanbidden op de berg, want dat weet ik meer, een van de bergen daar, houden ze nog steeds de eredienst zoals in de tien stammen gebeuren. Dus die bestaan nog steeds en die hebben Israël nooit verlaten verder. Dus als de Palestijnen zeggen dat ze recht op die grond hebben, ik weet wel een stam die nog veel meer rechten heeft. Dus die Samaritanen woonden daar altijd nog. Maar ook nu worden ze trouwens door de religieuze Joden niet erkend als iets wat ook maar iets met het Jodendom te maken heeft. Het zijn nog steeds die Samaritanen waar ze op spugen, zeg maar.
En die Samaritanen kwamen er eigenlijk ook uit Israël?
Het waren Joden die zich vermengd hebben, uit de tien stammen, zeg maar, die zich vermengd hebben met mensen die rondom wonen, met Edomieten, met andere volken en zo. Ja. Dus een mengvolk. Ja goed, anderen die vermengden zich ook of trokken weg naar gebieden rondom. En goed, de reden van de diaspora van de tien stammen, of de verstrooiing dus, was natuurlijk de voortdurende afgoderij van de tien stammen. En het was de afgoderij van Jerobeam, met name, die de laatste drup was voor de heren. Het staat ergens in de kronieken voor de liefhebbers, maar ik heb het er niet bij staan. Net als de stammen van het noordelijke rijk werden dus ook Juda en Benjamin verstrooid, of weggevoerd in een ballingschap, door de hand van Nebukadnezar dus. Nou, er wordt vaak gezegd dat ze naar Babel werden weggevoerd. Nou, en dan bedoelt men vaak de stad Babylon. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want uit Ezra kun je onder andere halen dat ze door het hele rijk van Babel werden verspreid en weggevoerd. Nou, Ezra heeft ook heel secuur vastgelegd wie er terugkeerden. En die gegevens kun je halen onder andere uit kronieken en uit Ezra. Nou, dat kun je allemaal uitzoeken. Ik heb het hier even samengevat. Er komen 42.000 ballingen uit de stammen Juda en Benjamin waren teruggekeerd op dit moment, hè, van Haggai. 42.000 ballingen dus uit Juda en Benjamin. En 11.000 uit de andere stammen. En met name genoemd zijn Manasse en Ephraim. Oftewel Jozef, de kinderen van Jozef, zijn teruggekeerd. Dat kun je terugvinden in 1 Kronieken 9 vers 6. Nou, die teruggekeerden worden in de Bijbel geheel Israël genoemd. Van 4 weten we het dus, van 4 van de 12, die worden bij naam genoemd. En de anderen worden gewoon genoemd als de andere teruggekeerden. Oftewel, vertegenwoordigers van alle Israëlieten, van alle stammen, waren in feite teruggekeerd. Nou, niet voor niks zijn natuurlijk die twee stammen die Jozef vertegenwoordigen mee teruggekomen. En met name genoemd, want zij tweeën krijgen in Genesis 48 en 49 krijgt Jozef een hele bijzondere zegen van Jacob. Dat is een studie op zich, daar kun je flink mee bezig gaan. Maar daar wordt genoemd dat zij bijzonder gezegend worden. En vandaar dat het logisch is dat Jozef zijn nakomelingen mee terug zijn gekomen. En Nehemia 7, vers 72.
Hier staat het helemaal.
De priesters nu en de levieten, de poortwachters, de zangers, als ook sommigen van het volk en de tempelhorigen en alle andere Israëlieten gingen wonen in hun steden. En dan gaan we naar Nehemia 8, vers 1. Toen nu de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de waterpoort. Nou, hier zie je dus, in vers 72, dat het gaat over de Israëlieten. En hier in Nehemia 8 gaat het wederom over de Israëlieten. En dus wordt er niet gesproken over Juda, terwijl dat normaal de aanduiding zou zijn. En ook in Ezra wordt er dan genoemd dat er voor geheel Israël geofferd werd. Nou, die precieze tekst ben ik jullie nog even schuldig, maar... Nou, waarom zou je offeren, hè, dat gedeelte uit Ezra, voor een stam welke niet meer aanwezig was? Men offerde voor geheel Israël, en hier lezen we dus ook dat het gesproken wordt over de Israëlieten. Nou, door de stammen die genoemd zijn, doordat het genoemd werd dat er uit alle andere stammen ook mensen terugkeren, doordat hier aan Israël gerefereerd werd op meerdere plaatsen en er geofferd werd voor geheel Israël, kun je... En moet je mijn zinziens concluderen dat vanuit alle stammen van Israël er vertegenwoordigers aanwezig waren in het land Israël. Nou, ze werden dus later Joden genoemd, na Juda, Omdat dat de stam was die sinds dat moment de hoofdrol speelde. Onder Juda kwamen al die andere stammen terug, keren ze terug. Het was op Juda's gebied waar ze naar terugkeerden. En ze voegden zich samen met Juda door in Juda's steden te gaan wonen. Kunnen we onder andere vinden in 2 kronieken. 2 kronieken 36. Ik ga nog even een klein stukje terug naar 2 kronieken 35. Want ik zie dat nu staan dat ik het onderstreept heb, maar hier niet in mijn tekst had staan. Vers 35, vers 18. En daar staat over het eerste Pascha wat er gevierd werd. Zulk een Pascha was in Israël niet gevierd sinds de dagen van de profeet Samuel. Geen der koningen van Israël heeft het Pascha gevierd zoals Josia het vierde met de priesters, de levieten en geheel Juda en Israël. Hier staan ze dus genoemd, hè? Juda en Israël. Dus, eigenlijk is de vraag al bijna beantwoord, maar we gaan nog even verder naar vers 22. Maar in het eerste van hoofdstuk 36... Maar het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere opdat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschriften, deze oproep te doen uitgaan. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven. En hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen te Jeruzalem en Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, de Heere zijn God, zij met hem, hij trekken op. Nou, we zien dus hier, geheel Juda wordt genoemd, is teruggekeerd. En Israël, dat zich daar bevond. Oftewel, de vertegenwoordiging van Israël die meekwamen. Nou, heel veel Israëlieten bleven ook achter in de wereld. Gewoon een groot deel verkoos het leven in Babylon, Nineveh, Assur en al die andere steden. In Egypte zaten heel veel Joodse mensen. Dus er zijn nog steeds grote Joodse gemeenschappen. Ze waren daarmee eigenlijk ongehoorzaam aan de goddelijke opdracht. He, net gelezen in 36 vers 22 tot 23. Waar God via Kores spreekt. Dat ze moeten terugkeren om God zijn huis te herbouwen. Om de tempel te herbouwen. En dat was de opdracht die ze hadden gekregen. Alleen ze waren eraan ongehoorzaam. Want iedereen die tot het volk behoorde, mocht terugkeren vanaf dat moment.
Ze hielden ook met die volgende.
Dat klopt, dat was ook ongehoorzaamheid. Ja. Daar kwamen de Samaritanen uit en die andere mensen. Ja. Nou, veel van de Israëlieten en ook van de Joden die dus ongehoorzaam waren, de afstammelingen van Juda zeg maar, zijn verdwenen en niet meer herkenbaar. Omdat ze met andere mensen trouwden, waar je dus net als zei, uit andere volken. En mogelijk zijn er natuurlijk ook Joden later alsnog teruggekeerd naar Israël. We weten dat niet. Nou, dat is natuurlijk een reden waarom ik dan een beetje uitgebreid bij stilsta. Dat hier Juda en Israël betreft die teruggekeerd zijn. Want er zijn mensen die beweren dat bijvoorbeeld de Nederlanders of de Engelsen behoren tot een van de verloren stammen. Nou, we hebben het hier, mijn vader heeft het ook al een paar keer genoemd volgens mij. En dat wordt serieus beweerd en dat soort dingen komen steeds vaker op. En nou, als je dan zo'n boek als Haggai leest, dan kom je er tegen en denk je van ja, het gaat wel even over heel Israël wat voor geofferd wordt, heel Israël wat terugkeert. Er wordt niet gezegd Juda keerde terug, nee, heel Israël wordt genoemd. Nou, wat mij betreft mag het best hoor, dat mensen die in Nederland wonen, dat die afstammen van de Israëlieten. Het mag ook best dat de mensen die in Engeland wonen, afstammen van de Israëlieten.
Dus het kan ook nog even dat we dan nog een Israëlieten
zijn. Het mag best, van mij. Ik zeg niet dat het kan. Ik zei het mag best. Dat is wat anders. Want het heeft geen enkele toegevoegde waarde. Of het nou wel of niet zo zou zijn. Want dan stam je af van Israëlieten die ongehoorzaam waren. Die de wereld verkozen boven de Heer. Nou, dat is niet iets om trots op te zijn. Nee, dat Juda en Israël wat terugkeerden daar, dat was gehoorzaam. En als wij zo graag willen afstammen, sommige mensen willen dat heel graag, van Israël en zeggen, dan stam je af van de ongehoorzame Israëlieten. Nou, dat is geen afstamming waar ik trots op ben. Dan ben ik maar liever gewoon afstammeling van de Bataven of... Maar het mag best, mensen mogen best geloven in mij. Ze mogen het ook verkondigen, maar ik zeg van, als je de waarde aan ontleent, dan is de enige waarde die ik eraan kan ontlenen, dat je niet zo'n beste afstamming hebt.
Maar er waren toch ook van die zwarte Joden.
Dat klopt, lasjes. Ja.
De gebruiken ook van.
Ja, klopt.
Hoe zijn die ooit zwart geworden?
Er wordt in de handelingen, toevallig, weet ik dat, laatst al gelezen, in de handelingen wordt een van de diakenen, wordt bijvoorbeeld negro genoemd. Ja. In de Statenvertaling volgens mij, ik weet niet wat jullie hebben.
Ja.
Maar die is dus een negroïde van uiterlijk. Ja. Binnen het Joodse volk had je verschillende mensen, ook uit andere volken, toch wel vermenging gehad. Bekend voorbeeld is Salomo, die is met vrouwen getrouwd uit allerlei volken.
Ja, ja.
De afstammelingen daarvan zullen best een negroïde uiterlijk gehad hebben, of een iets ander uiterlijk dan wat wij voor ogen hebben als we denken aan Joodse mensen. Er zijn ook Joodse mensen die erg blank zijn.
Ja.
Er is toch natuurlijk vermenging geweest, hè? Alleen de bloedlijn staat vast. En die loopt trouwens altijd via de moeder, volgens mij. Ja, dat is sinds de middeleeuwen zo, hè? Ja. Daarvoor was het net als bij ons via de vader. Maar sinds de middeleeuwen is ter bescherming van de Joodse vrouwen is ervoor gekozen om dat via de moeder te laten lopen. Want bij de kruistochten werden die vrouwen verkracht en aangerand door de ridders die door Europa trokken om zogenaamd Israël te bevrijden. Maar ondertussen vergrepen ze zich ook aan de Joodse vrouwen. En de kinderen daaruit geboren waren bastaards. En toen zeiden de Joodse rabbies, vanaf nu loopt de bloedlijn via de moeder. Dus die kinderen werden opgenomen als zijnde Joden. En zo zijn er dus ook inderdaad andere kenmerken binnen het volk gekomen. Maar goed, als wij dus inderdaad afstammelingen van Israël zouden zijn, het mag voor mij best. Maar dus niet bepaald een afstamming waar ik dan trots op zou zijn, omdat het de Israëlieten waren die ongehoorzaam waren. Nou, los daarvan denk ik dat het helemaal niet relevant is. De toen teruggekeerden waren, en dat leert de Bijbel zelf, geheel Israël. En dat is van belang. Dat is ook het volk waarvoor de Heer Jezus Christus terugkeerde. Dat is waarvoor hij kwam, wat er toen woonde. En waren zij die gehoorzaam waren aan de opdracht van de Heere God, het terugkeren naar het land en de tempel, de plaats waar hij wilde wonen, herbouwden. Dan gaan we naar Haggai 2, vers 8 tot en met 10. Dat hebben ze nog al gelezen, maar ik lees het nog een keer. Dat zijn wel heel bijzondere versen die we daar tegenkomen. Ik weet niet of iemand opgevallen is al de afgelopen weken, maar het zijn echt heel bijzondere versen. 2 vers 8 tot en met 10. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Van mij is het zilver en van mij is het goud, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. En het 10e vers heb ik bij mezelf weer met zo'n markeerstift geel gemaakt. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Heere der Heerscharen. Op deze plaats zal ik heil geven, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Nou, de belofte was dus dat God zich zou laten zien in deze tempel. Dat, nou ja, in de ogen, want dat kun je verder ook lezen, dat ze weenden vanwege die tempel. Want het was maar een klein dingetje. Degene die tempel van Salomo gekend hadden, die weenden over wat ze toen zagen. Dat is zoiets van, wat is dit nou, 26 bij 26. Ik denk ongeveer net zo groot als dat halletje hiernaast. Dat was ongeveer het formaat. En het was helemaal niks in hun ogen. Maar hier belooft de Heere dus, dat hij op deze plaats, in die tempel, het heil zou geven. Nou, dat gebeurde dus ook, want de Heere Jezus heeft in deze tempel rondgelopen. Hij zelf heeft zich daar geopenbaard, God zelf, aan de mensen daar. Ongeveer 512 jaar later werd de Heer Jezus geboren, de Messias geboren. En voor ons is dat natuurlijk een enorme periode. En hier zegt de Heer dat het een korte tijd zou zijn, dat hij zich zou vertonen daar. Nou, voor de Heer is natuurlijk een periode van 512 jaar heel iets anders dan voor ons. En de Petrusbrief leert ook, 1000 jaar is bij de Heer is één dag. En één dag is 1000 jaar. Dus dat is voor ons heel iets anders, je tijdsbesef. En God kwam dus in eigen persoon naar deze tempel toe. Dit wat hier toen gebouwd is, in de tijd van Haggai. De Heer Jezus noemde het ook het huis van zijn vader. Waar hij geruime tijd het volk dagelijks onderwees. En dat lezen we onder andere in Lucas 19. Lucas 19, vanaf vers 45. Een heel bekend gedeelte eigenlijk, hè? De tempelreiniging. En hij ging de tempel binnen en hij begon de kooplieden uit te drijven. En zeide tot hen, er staat geschreven, en mijn huis zal een bedehuis zijn, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel. De overpriesters en schriftgeleerden, evenals de voornaamsten van het volk, zochten gelegenheid om hem om te brengen. maar ze vonden niets dat zij zouden kunnen doen, want al het volk hing aan zijn lippen. Ja, hij leerde hier dagelijks in die tempel, die toen gebouwd is in de tijd van Haggai. Daarom vond God het ook zo belangrijk dat die tempel herbouwd werd, dat ze dat deden. Hij had die plaats nodig, want hij wilde terugkomen om de volk te bevrijden, te verlossen. Die tempel moest gebouwd worden. En daarom ook, dat denk ik, dat het volk rondom het Israël zo moeilijk maakte om die tempel te herbouwen. Want de Satan kent de profetie ook. Die wist ook wat daar ging gebeuren. God kwam dus in eigen persoon naar deze tempel toe. Wat in Haggai beloofd is hier, dat zien we later in Lucas gebeuren. Nou, daardoor was deze tempel, ondanks de bescheiden afmetingen en de goedkope bouwmaterialen, was die dus groter en luisterrijker dan alle voorgaande tempels. In de voorgaande tempels was wel de Shekina geweest, de wolkolom, maar nooit God lijfelijk aanwezig, zoals we die in de Heer Jezus konden zien, of men toen kon zien. Nou, Herodes kende deze profetie natuurlijk ook, en had de tempel om de bevolking gunstig te stemmen, want de bevolking kende de profetie ook natuurlijk, had hij de tempel verfraaid en behoorlijk opgeleukt en groter gemaakt en verbouwd. Maar Herodes zocht naar een aardse vervulling van de profetie. Een menselijk streven in feite. Hij kende de profetie wel, maar niet de persoon achter de profetie. Want God zei namelijk dat hij zelf vrede en voorspoed zou geven vanaf deze plaats. En Herodes die had meer het idee dat hij dat moest doen. Dus... we gaan nog even naar Handelingen 10. Handelingen 10 vers 34 tot 36. En daar spreekt Petrus dus. En Petrus opende zijn mond en zeide: inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is. Maar onder elk volk in wie hem vereert en gerechtigheid werkt, hem welgevallig. Naar het woord dat hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is Allerheer. Nou, Haggai profeteerde dus over de toekomst die zou komen. En Petrus die zei het hier, dat de Heer was gekomen om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Dat was wat Haggai al profeteerde. Hij profiteerde daarmee dus over een toekomst die zou komen, een moment dat God zou gaan werken door zijn volk Israël en daarmee alle volkeren zou zegenen. Maar net als bij de Israëlieten is het voor de mensen uit deze volkeren, de gemeente van de Heer Jezus Christus, waar wij dan ook toe behoren, wel zo dat wanneer we God niet met het hart dienen en we onze eigen zaakjes voorop stellen, er ook geen zegen zal rusten op onze handel en wandel. Ook van de gelovigen wordt verwacht dat ze eerst de tempel bouwen, oftewel met liefde voor God werken en zich inspannen. En als tweede pas dan zich gaan richten op de dingen die ze zelf belangrijk vinden. Want anders is alles wat we offeren aan God onrein en heeft het geen waarde. En dan vinden we in Haggai 2 vers 14 dat hij dat zegt tot de Israëlieten. En Haggai zeide, indien iemand onrein geworden door een lijk iets van al deze dingen aanraakt, wordt het dan onrein? De priesters antwoorden, het wordt onrein. Toen antwoordde Haggai, zo staat het met dit volk en zo staat het met deze natie. Voor mijn aangezicht luidt het woord des Heren en zo staat het met al het werk van hun handen en wat zij daar offeren, dat is onrein. Nu dan, bedenk toch wat aan deze dag is voorafgegaan. Voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren, voordat deze dingen geschieden, kwam men bij een hoop van 20 maten, dan waren er slechts 10. Oftewel maar de helft van wat ze verwacht hadden. Kwam men bij de wijnpers om 50 maten uit de bak te scheppen, dan waren er slechts 20. Ik sloeg u met brandkoren en met honingdauw en al het werk van uw handen met hagel, maar er was bij u geen gedachte aan mij, luidt het woord des Heren. Bedenk toch wat voorafgegaan is aan deze dag, de 24ste der 9e maand van de dag aan, waarop de tempel des Heren gegrondvest werd. Bedenkt, is er nog zaad in de schuur? Ja, ook de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom en de olijfboom hebben niet gedragen. Van deze dag aan zal ik zegenen. Dus het moment dat ze de tempel herbouwd hadden, of Dus het moment dat ze er ook aan begonnen. Om God centraal te stellen. Van deze dag aan zal ik zegenen, zei de Heer. Als tegenstelling tot wat daarvoor gebeurd was. Nou, dat wil dus niet zeggen dat we niet bezig mogen zijn met onze eigen dingen. Natuurlijk, Israël mocht dat ook. Maar eerst komt de Heer. Eerst komt God. En hij moet absoluut op de eerste plaats staan. En dat niet met woorden, maar met daden. En God beloont Israël voor deze gehoorzaamheid. En van deze dag aan zal ik zegenen. Nou, in hoofdstuk 2, vanaf vers 21 tot 24, het slot van Haggai. Daar lezen we een belofte aan Zerubabel. Het woord des Heren kwam ten tweede male tot Haggai op de 24ste der maand aldus. Dus het is zijn tweede profetie en het was maar een hele korte. Zegt tot Zerubabel, de landvoogd van Juda, ik zal de hemel en de aarde doen beven, ik zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de kracht van de koninkrijken der volken verdelgen, de wagens en wie daarop rijden omverwerpen, en de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van de ander. Te dien dagen, luidt het woord van de Heer der Heerscharen, zal ik u, Zerubabel, zoon van Shealtiel, mijn knecht, nemen, luidt het woord des Heren, en ik zal u tot een zegelring maken, want u heb ik uitverkoren, luidt het woord van de Heer der Heerscharen. Nou, dat is natuurlijk een hele vreemde profetie aan die persoon, aan die Zerubabel. Nou, wie was hij? Ten eerste was het zijn Babylonische naam. Nou, het was namelijk gebruik de Joden in Babel een andere naam te geven wanneer ze taken verrichten namens de heersers in Babylon. Denk bijvoorbeeld ook aan Daniel, hè, die werd Belshazzar genoemd. Nou, en van deze weten we alleen maar dat hij Zerubabel genoemd werd. Hè. Dat was dus de naam, de Babylonische naam van hem. En we vinden hem terug in Matteüs 1 vers 12. Daar vinden we ook een beetje duidelijkheid over wat die profetie betekent aan hem. Matteüs 1 vers 12, dus het geslachtsregister van de Heer Jezus. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jegonia Shealtiel. Shealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abihud. Abihud verwekte Eliakim enzovoort. Zo gaat het door tot aan de Heer Jezus. Nou, Zerubabel was dus iemand uit de lijn van David. En hoewel dus het koningshuis van David, het koningshuis van Israël, niet hersteld was of werd, was het dus toch een nakomeling van David die hier dus landvoogd was. Zerubabel was tot landvoogd aangesteld. Oftewel eigenlijk in de praktijk de heerser over Israël, over Juda. En het was dus iemand uit de stam van David. Oftewel het volk zag hem ook als een soort van opvolger van David. Nou, hij had dus de uitvoerende macht. Het was dan wel gedelegeerd. Officieel waren de Perzen nog steeds de machthebbers. Maar hij was het die de uitvoerende macht in Israël had. En het was dus een nakomeling van David, wat dus ook aan David beloofd was. Zijn troon zou voor altijd blijven in Israël. Nou, Zerubabel diende God door samen met de hoge priester en het volk de tempel te herbouwen. Nou, God zei dus tegen hem in Haggai 2 vers 24, hebben we net gelezen, ik lees het even weer. Te dien dagen, luidt het woord van de Heer der Heerscharen, zal ik u, Zerubabel, zoon van Shealtiel, mijn knecht nemen, luidt het woord des Heeren, en ik zal u tot een zegelring maken, want u heb ik uitverkoren, luidt het woord des Heeren, luidt het woord van de Heer der Heerscharen. Nou, het is niet aan hem persoonlijk beloofd, dat blijkt ook uit de uitdrukking waar het mee begint, te dien dagen. He, dus een aanduiding voor iets wat in de toekomst ligt. Maar aan zijn geslachtslijn. Uit zijn directe nakomelingen kwam dus de Heer Jezus. Wat we net al zagen. En Zerubabels lijn was hiervoor uitgekozen. Er waren natuurlijk nog veel meer nakomelingen van David. Maar zijn lijn was ervoor uitgekozen. En we zien natuurlijk ook in Haggai waarom dat was. Hij was gehoorzaam aan de Heer. Hij was teruggekeerd. Net als de andere ballingen. En hij was iemand die luisterde naar de profetie van Haggai. Er zat natuurlijk ook zeker een stukje persoonlijke zegen voor Zerubabel in. Want omdat hij gehoorzaamde aan Gods opdracht. En ook hier zien we dat koning en hoge priester, want feitelijk was hij natuurlijk gewoon koning over Israël. De koning en hoge priester samenwerken en het volk voorgaan en ook leiden bij de herbouw. En daarmee is Zerubabel ook een type of een beeld van de Heer Jezus als koning en hoge priester. Hoe hij daar samen met de hoge priester werkte. Nou, dat staat natuurlijk in de Hebreeënbrief allemaal uitgelegd hoe we vanavond allemaal niet op in te gaan. Maar zij waren daar een duidelijk type van. En dat is ook heel bijzonder dat zij met z'n tweeën en het volk ook leiden in het bouwen van die tempel. Die tempel waarin de Heer Jezus dus ook later kwam. Nou, zo zie je dus in zo'n kort en eenvoudig boekje als het van Haggai. He, waarvan sommige commentatoren in een paar regeltjes beschreven van dat gaat over de herbouw van de tempel, punt. Ik zag echt zoiets toen, want ja, je moet je voorbereiden. Dus ik zat wat commentatoren te bekijken en ik van nou, die hebben er maar weinig over te zeggen. Terwijl het boek dus eigenlijk heel veel dingen bevat over wat er toen gebeurd is. Een stukje achtergrondinformatie, maar ook over de hoofden van de mensen toen heen naar ons toe ook kan spreken. En ook over de hoofden van mensen toen heen al profiteerde over de komst van de Messias. En dat was iets wat de Joden heel goed hadden begrepen. Nou, we kunnen dus... Het was dus een toekomst welke nog honderden jaren voor hen lag. En het was een toekomst waar wij nu deel van zijn. Wat hier geprofiteerd werd. Nou, we kunnen daar alleen deel van uitmaken. Als we doen, naar mijn idee, wat ook Israël deed. En dat is in gehoorzaamheid de tempel Gods bouwen. Nou, in deze bedeling of in deze tijd is dat de gemeente. Dat wil ik even kort aanstippen uit 1 Korinthe 3. Vers 9 tot 17. Waar Paulus daarover schrijft. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods bouwwerk, zijt gij. En daarom begin ik dus ook even bij het pericoopje eerder. Gods akker, Gods bouwwerk, zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, dat de geest Gods in u woont. Heel vaak wordt die tekst, vers 16, wordt op mensen persoonlijk toegepast, maar het gaat hier echt wel over de gemeente. Die wordt dus vergeleken met het tempel van God. Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, en dat is dus de gemeente, is heilig. Zoals dus de Joden dus in de tijd zich niet mochten onttrekken aan het bouwen van de tempel, mogen wij dat vandaag ook niet. We dienen dus ook als gelovigen ons in de eerste plaats te richten op het bouwen van de gemeente. En dat is de tempel van God, lazen we hier in Korinthe. En zo leert Paulus dat. Nou, dat kan dus in een breder gezin. Hè? De gemeente is iedereen over de hele wereld die wedergeboren is. Kan ook in een lokale zin. Hè? Dat je spreekt over een gemeente in een plaats, ter plaatse, bij iemand aan huis. Het samenkomen en mee opbouwen van de eigen gemeente is dus iets wat gewoon belangrijk is. Nou, doen we dit niet, dan zal de Heer zijn zegen niet kunnen geven op ons leven. Paulus laat weten, ik heb het fundament gelegd voor jullie. Nu is het aan jullie met z'n allen om daar verder op te bouwen. En hoe je daarop bouwt, is dus bepalend voor het eindresultaat. Nou, dat bouwen is dus mensenwerk. Dus heel nadrukkelijk is het gewoon iets wat je zelf moet doen. Paulus die zegt dat gewoon, je moet zelf bouwen gaan. We moeten zelf dus de handen uit de mouwen steken. Zelf, om het in Haggai zijn termen te noemen, het hout van de bergen gaan halen. Zelf flink wat zweet eraan spenderen soms. Het bijzondere is, wat je ook in Haggai ziet, het bouwmateriaal waarmee je aan de slag gaat, is al betaald. De Heer heeft door zijn bloed al voor ons betaald. Maar we moeten zelf wel de nodige dingen ophalen en ons werk doen. Een boek als Haggai, maar met name ook Nehemia en Esra, dat hebben we net ook gezien, Nehemia gaat over dezelfde periode, worden ook heel vaak gebruikt voor het, voor zeg maar bijbelstudies en zo binnen gemeentes, in de situatie van gemeenteopbouw, gemeentestichting en dergelijke. Maar ook in geval er bijvoorbeeld sprake is van het bouwen van een nieuwe kerk of een grote nieuwe zaal of dat soort zaken, dan weten de predikanten en de leiders in de gemeente vaak die boeken wel te vinden. Maar zoals we zien gaat het helemaal niet om het bouwen van een stenen gebouw of een organisatie bij Paulus. Hij leert dat voor de gemeente van belang is dat we elkaar opbouwen in geloof, een geestelijke tempel met elkaar zijn. elkaar opbouwen in liefde, elkaar opbouwen in eenheid. Het gaat om het persoonlijke werk, hè, wat we uit geloof daarop bouwen en bouwden. En dat werk wordt straks, als we bij de Heere zijn, beoordeeld en beloond. En Paulus stelt dan ook de vraag van, is het stro, allerlei andere dingen, of hè, het beste, het edele metaal. Nou, hier maak ik natuurlijk geen vrienden mee bij de penningmeesters. Maar een enorme gift aan de gemeente zal door de penningmeester hoog gewaardeerd worden en met vreugde ingeboekt in de boekhouding. Maar een broeder of zuster in liefde verder helpen, in zijn of haar verdriet, zal door de Heere worden gewaardeerd. Of verder steunen in zijn persoonlijke leven. Nou, mag je geen geld geven? Natuurlijk wel. Ik wil graag Jan te vriend houden. Natuurlijk mag je geld geven. Hè, als het met de juiste intentie is. En dan zal het ook vrucht dragen. Maar je kan geen loon in de hemel kopen. Je kan, hè, Ananias en Safira zijn zo'n sprekend voorbeelden van natuurlijk, wat we allemaal kennen. Dat ze dachten daarmee een stuk eer en aanzien te kopen. En ja, het liep heel slecht met ze af. In Matthäus 19 vers 23 zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen. Voorwaar, ik zeg u, een rijke zal moeilijk het koninkrijk der hemel binnengaan. He, rijkdom of geld kan je echt niet helpen. Het geeft geen plek binnen de gemeente, het geeft geen rechten. En ook niet als je er veel van afstaat aan de organisatie he, die een gemeente vertegenwoordigt. Of aan de zending. Nou ja, als ik zo doorga, hebben we natuurlijk slechte collecten de komende zondagen. Maar het is natuurlijk wel waar. Ik heb zelf zoiets van, ik heb nog liever dat ik zelf hier de zaal hier moet betalen. Dan dat iemand anders hier weggaat. En denk van, nou, ik ben hier niet opgebouwd vanavond. Want daarom ben je samen bij elkaar rondom het woord. Hè, rondom het woord van de Heer. Om elkaar op te bouwen. Om wat aan elkaar te hebben. Om steun aan elkaar te hebben. Nou, bouw je met slecht materiaal. Dan zal er uiteindelijk weinig van overblijven. Hè, je bent wel behouden. Dat is iets waar we nooit aan kunnen komen. Maar het is ook iets van, dan moeten we bij onszelf op letten. Dan moet ik bij mezelf ook op letten. Dat je bouwt met de goede intentie, met de goede materialen, met de goede gedachten. Nou, in het boek van Haggai vinden we nog iets opmerkelijks, waar we als gemeente ook iets van kunnen leren. En dan gaan we nog even terug naar hoofdstuk 2, vers 5 en 6. Hoofdstuk 2, vers 5 en 6. Maar nu, wees sterk, Zerubabel, luidt het woord des Heren. En wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, al gij volk des lands, luidt het woord des Heren. En ga aan het werk, want ik ben met u, luidt het woord van de Heren der Heerscharen. Overeenkomstig het woord dat ik u beloofd heb, toen gij uit Egypte uittoogt en mijn geest in uw midden stond. Vrees niet. Nou, hier zien we dus dat Gods geest zich in het midden van het volk Israël bevond in de woestijn. Nou, dat weten we natuurlijk. Hè? De wolkkolom, de vuurkolom. Dat was Gods geest. Dit was al zo sinds ze uit Egypte waren vertrokken. Nou, de opdracht was heel duidelijk. Ze moesten aan het werk gaan. Die tempel moest gebouwd worden. Want God was in hun midden. God wilde die plek weer hebben in hun midden. In die tempel. Nou, dat is ook iets natuurlijk wat voor ons als gemeente geldt. Als broeders en zusters bij elkaar. En als gemeente wereldwijd. Je hoeft niet bang te zijn voor mislukkingen. Je hoeft niet bang te zijn voor kritiek. Je hoeft zeker niet te denken van iedereen kijkt neer op het kleine tempeltje wat we hier met elkaar zijn. Dat hoeft absoluut niet. Want God zegt, hij is in het midden. En hij zegt, vrees niet. Nou, die belofte geldt maar in zin net zo goed voor ons als gelovigen. Als dat die voor Israël toen gold. Want onder andere Hebreeën 6 vers 17 en 18 zegt dat God onveranderlijk is. We mogen, sterker nog, we moeten dus aan de slag gaan. Dat is met elkaar en aan elkaar werken aan de opbouw van een geestelijke tempel. En wanneer we deze tempel, een gemeente of een bijbelstudiegroep of hoe je het maar noemen wilt, met elkaar als gelovigen, wanneer we die samen als elkaar willen opbouwen, dan gaat het dus om een wilsbeslissing. Je wilt daarmee God dienen. En met elkaar wil je God dienen. En dan zal hij bij ons als gelovigen, als gemeente van Christus willen wonen. Dat geldt niet alleen hier lokaal, maar dat geldt natuurlijk over de hele wereld. Als je als gelovigen op die manier je insteek neemt. Nou, de hartsgesteldheid, en daarom is dus ook, ik had boven dit stukje gezet van Haggai, bouwen met het hart. De hartsgesteldheid is daarbij bepalend. Niet of je rijk bent, niet of je wel bespraakt bent, of je grote woorden kan spreken, of in de ogen van de mensen een hele grote bediening hebt, of je dominee voor de naam hebt staan, of dat je nou toevallig de koster bent, maar het gaat erom dat je trouw bent en de Heere lief hebt tot hij komt. Dan wil ik afsluiten met Openbaringen 3, vers 7 tot 13. Een schrijvende engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand zal sluiten, en hij sluit en niemand opent. En heel kort, hier zie je dus dat de Heer Jezus van zichzelf zegt dat hij de heilige en de waarachtige is. Ja, oftewel dat hij God zelf is. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans van hen, die zeggen dat zij Joden zijn, en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns gods en de naam van de stad mijns gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie een oor horen, wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ja, hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat we hier zo samen bij elkaar mogen zijn. Dat we mogen leren uit uw woord. Dat we de vrijheid hebben, Heer, om uw woord te openen. En dat we ook mogen leren, Heer, van uw volk, van Israël. Dat het een voorbeeld voor ons is. In hun geloof, in hun trouw, in hun terugkeer naar hun eigen land, in de bouw van de tempel. Dat ze hun hart openstelden voor u, Heer. Want Heer, als ze dat niet gedaan hadden, ja, Heer, dan was daar geen plaats geweest voor u. Heer, nu was daar een plaats waar u kwam om uw volk te onderwijzen, om te tonen dat u van ze hield. De plaats waar de Messias kwam, Heer. De Messias die voor ons gestorven is en opgestaan. Wil u danken, Heer, voor het grote offer. Amen. Amen.